Ik ben heel erg onder de mensen geweest. Dus ik ben met heel veel mensen die hier werken gaan praten. Rudolf bijvoorbeeld is een man die... Als je net binnenkomt, geeft hij van die apparaatjes om die audiotours te kunnen doen. Hele bijzondere man met pensioen. Dat eigenlijk. Zeg maar, ik heb me vaak teruggetrokken op een bankje of onder de pruimenbomen. Vooral ook omdat de zon heel erg scheen.
Welkom bij Muiderslot. Tussen je oren. Ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien. En vroeger gaf ik hier rondleidingen door het kasteel. Waar ik in de andere afleveringen gasten uitnodigde op het Muiderslot, voel ik me nu zelf een beetje te gast. In de werkkamer van de 17e eeuwse schrijver P.C. Hooft is namelijk een hedendaagse gastschrijver aan het werk. Deze writer in residence treedt in de voetsporen van Hooft en werkt op locatie een maand lang aan een column. De werkkamer ligt in de Oostertoren en is precies even groot als de slaapkamer die hieronder ligt, zo'n 4 bij 4 meter. Rondom zijn grote ramen met luiken en vensterbanken. Die ramen heeft Hooft erin laten zetten toen hij hier kwam wonen, want in een donker middeleeuws kasteel, waar het licht alleen via de schietgaten naar binnen komt, kan je niet werken. Dat kan ik me wel voorstellen. Zo kon Hooft genieten van het uitzicht op de tuinen. Want de natuur was een inspiratiebron voor hem. Aan het plafond hangt een kroonluchter met kaarsen erin. En in de kamer staat een grote tafel met een Perzisch tapijt erop. Op de tafel staan kaarsen en er ligt een veer. Alsof Hooft hier net nog aan het werk was en elk moment terug kan komen. De kamer sluit goed aan bij het romantische beeld dat ik heb van schrijvers die aan het werk zijn en hun eigen fantasiewereld op papier weten te zetten. Wat doet zo'n historische plek met je? Ga je er beter van schrijven? Werk je er productiever door? Of werkt het bevorderend voor je inspiratie? Het zijn niet de minste werken die hier in deze ruimte zijn geschreven. Hooft woonde 38 jaar op het kasteel. Dit was zijn thuisbasis. Vanuit hier bestuurde hij de omgeving en sprak hij recht. Maar zijn grootste roem dankt hij aan zijn gedichten, sonnetten, brieven, toneelspelen en geschiedenisboeken die hij in deze kamer heeft geschreven. Hooft heeft veel betekend voor de Nederlandse literatuur. Nog steeds is de belangrijkste oeuvreprijs voor de letterkunde in Nederland naar hem vernoemd. De P.C. Hooftprijs. Ook kennen we zijn naam van de chique winkelstraat in Amsterdam. De P.C. Hooftstraat. En nu is er dus een writer in residence aan het werk. Ik neem een kijkje in de tijdelijke werkkamer van Hizir Cengiz. De deur staat open. Bezoekers mogen hier gewoon naar binnen lopen. Juist ook als Hizir aan het werk is. Hij schrijft veel naast zijn studie rechtsgeleerdheid. Hij is onder andere correspondent Twijfel bij De Correspondent en webcolumnist bij De Groene Amsterdammer. We gaan het hebben over de ideale werkkamer, wat we van Hooft kunnen leren en, spoiler, Hizir gaat zijn column voordragen. Nou, jij bent de allereerste writer in residence hier in het Muiderslot. Wat was jouw eerste reactie toen jij die vraag kreeg?
Dit ga ik niet doen.
Nee?
Zoals ik eigenlijk... Wel vaak denk als ik opdrachten krijg. En toen ben ik met Fatma Boulas, een programmamaakster hier, een aantal keer in Den Haag gaan wandelen. Zij woont ook toevallig in Den Haag. Het heeft wel een paar wandelingen gekost om mij in ieder geval een soort van te overtuigen of geruststellen van oké, dit ga ik doen of dit kan ik. Want het was natuurlijk ook voor hen een soort... Het was de eerste keer, het is de oefen van hoe moeten zij het aanpakken. En tegelijkertijd, ja, ik kan niet heel lang van huis blijven. Wil ik niet. Dus het was lastig om meteen te denken, dit ga ik doen. Maar uiteindelijk toch ja gezegd. En geen spijt van gehad.
Geen spijt. Nee, gelukkig. Nee. Ja, want waar kwam in eerste instantie die twijfel dan vandaan?
Ja, een kamertje zitten van P.C. Hooft. Dat vond ik al iets te hoog gegrepen of zo. En tegelijkertijd ook nog in een kamertje zitten van iemand die dus niet meer leeft. Dat idee, dat... ja. Dat vond ik eng enigszins. En dan ook nog in een kasteel. Ja, ik voel mij niet type persoon dat in een kasteel thuis hoort of zoiets.
Wat voor types zouden hier wel
Dacht jij in eerste instantie dat hier thuis zouden horen?
Ja, weet ik veel. Misschien mensen met meer zelfvertrouwen die haast koninklijk erbij lopen. Zo weet ik veel. Allemaal gekke ideeën. Maar zo gaat het natuurlijk in je hoofd. Dat als je ergens, denk ik, voor wordt gevraagd, dan... Ik was niet meteen enthousiast, in alle eerlijkheid.
Ja. Maar uiteindelijk zei je wel ja. En ben jij dus hier op het Muiderslot gaan rondlopen, gaan werken hier in de werkkamer van Hooft ook. Hoe is het om te schrijven in zo'n bijzondere ruimte?
Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat het plan was inderdaad, ik ga hier een maand september zo vaak mogelijk in dit kamertje zitten, teksten van P.C. Hooft lezen, over zijn leven lezen en hier aan een tafeltje schrijven. Ik bedoel, je kan wel de toekomst proberen uit te stippelen of je dromen of plannen maken, maar plannen zijn er niet om je een stuk te bijten. Dus het heeft uiteindelijk is allemaal heel erg anders gelopen. Wat ik ben gaan doen is, ik ben heel erg onder de mensen geweest. Dus ik ben met heel veel mensen die hier werken gaan praten. Rudolf bijvoorbeeld, dat is een man die, als je net binnenkomt, geeft hij van die apparaatjes om die audiotours te kunnen doen. Hele bijzondere man met pensioen. Weet super veel van de geschiedenis. Dat ben ik dus gaan doen, met Rudolf praten. En ik ben naar de Biep hier geweest. Naar een bijeenkomst voor mensen die de Nederlands taal niet goed machtig, niet echt machtig zijn. En vervolgens zijn zij hier gekomen om een tour door de tuinen te krijgen. Dat eigenlijk.
Meer op andere manieren eigenlijk inspiratie opdoen en verhalen ontdekken.
Ja, al wist ik wel meteen van, dit ga ik niet gebruiken voor mijn verhaal, maar ik vind dit gewoon leuk om te doen. Om onder die mensen te zijn. Maar ik ben tegelijkertijd wel gaan, ik heb me vaak teruggetrokken en ben toen gaan schrijven. Maar dus niet in dit kamertje, maar op een bankje of onder de pruimenbomen. Vooral ook omdat de zon heel erg scheen.
Ja, daar lekker gebruik van maken.
Inderdaad.
Ja, want als we zo rondkijken in deze werkkamer, wat spreekt jou daar dan eigenlijk niet van aan?
Ja, kijk, er hangen hier heel veel schilderijen. Er hangt een heel groot tapijt met waarop je bomen en dieren ziet. Een kooi met een nepvogeltje. Een klok die niet tikt. Ja, sorry, drie stoelen waar niemand op zit. Ik vind het gewoon, dat je in een kamer van iemand zit die er niet meer is. Ik vond het idee te eng of zoiets.
Alsof we de geest van P.C. Hooft hier voelen.
Bijvoorbeeld. En al die mensen die hierboven in een doek hangen of zoiets. Die zijn afgeschilderd, dat dus.
Ja.
Ik word hier heel zenuwachtig. Ook als ik nu weer om me heen kijk.
Ja, ja. Sorry dat ik hier neerzet dan.
Nee, prima. Ik heb hier wel even gezeten. Maar ik probeer dan wel meteen weer weg te gaan.
Ja. Dat. En hoe ziet jouw eigen werkplek thuis er dan uit?
Minimalistisch.
Zo min mogelijk spullen. Voor afleiding.
Ja. Een bed, een bureau. En een klein ladekastje. Groot klerenkast. Mini bankje. Volgens mij zelfs is dat zo'n tuinbank eigenlijk. En een boekenkast die een beetje weggestopt is. Dus als ik aan mijn bureau zit, dan zie ik mijn boekenkast ook niet.
Alleen maar met schrijven bezig zijn.
Al moet ik wel zeggen dat mijn bureau niet minimalistisch is, maar rotzooi. Ja. Maar mijn kamer is voor de rest heel minimalistisch.
Want wat voor rol speelt de plek waar je schrijft voor jou als schrijver?
Veel. Ik denk dat ik eigenlijk op weinig plekken echt kan schrijven. Maar nu tegelijk denk ik van, wat bedoel je precies? Want kijk, ik was hier in Muiderslot en dat heeft me heel erg geïnspireerd om te schrijven. Maar daadwerkelijk schrijven lukt vaak wel in mijn eigen kamer. Op de een of andere manier, ik heb nu toch hier onder die pruimenbomen kunnen schrijven. Dus ik weet het niet precies.
Het lukt je wel op verschillende plekken ook, toch wel?
Ja, maar niet, ja.
Misschien de afwisseling?
Ja, maar tegelijkertijd is die hier in dit kamertje van P.C. Hooft, of zijn toen nog werkkamertje, niet gelukt. Dus ik weet het niet. Het heeft dus wel in.
Toch een bepaald gevoel overal of zo, wat ook misschien lastig te omschrijven is of zo, wat je bij.
Ja, de rust misschien. Ik denk dat dat het is. Dat het rustig moet zijn. En dat in dit kamertje totaal niet is. Want haast elk hoekje heeft iets wat tegelijkertijd ook heel eng kan zijn.
Dat, wordt bijna bang hier.
Dat. Ik denk dat toch die rust of die stilte die in mijn eigen kamertje is, maar ook onder de pruimenbomen.
Ja. Nou ja, laten we het dan even hebben over de man die hier dus honderden, misschien wel duizenden uren schrijvend heeft doorgebracht. Was jij bekend met het werk van P.C. Hooft voordat je writer in residence werd?
Ik wist uiteraard wie het was. Ik ken natuurlijk de PCA Hoofdprijs. Ooit gedroomd om dat te winnen in de toekomst. Ik heb Warenar gelezen en als het goed is, is dat ook zijn werk.
Ja.
Althans, ja, het mini werkje eigenlijk. En dat hebben we verplicht op de middelbare school gelezen. En ik heb hier wat gedichten gelezen, dus niet heel veel. Dus uiteindelijk toch geen literatuuronderzoek geworden of zoiets, maar wel wat van hem gelezen.
Ja, en wat was jouw eerste indruk van zijn werk?
Nou kijk, misschien verwacht jij in ieder geval dat ik nu heel mooi over zijn werk ga praten. Maar hij heeft hele mooie zinnen in zijn gedichten. Maar het is niet dat ik zeer ontroerd of zeer vrolijk of ja. Het is niet dat ik denk, laat ik nu weer een boek van PC Hoofd erbij pakken of een gedicht van PC Hoofd. Maar echt, er zijn. Ik moet nu denken. Nu ga ik het in mijn hoofd doen. Hij heeft een gedicht, een sonnet, dat begint met mijn lief, mijn lief, mijn lief. Zo sprak mijn lief mij toe. Of zoiets. Sorry, totaal verkeerd, denk ik. Dat vond ik dan. Ja, dat eerste zinnetje van mijn lief, mijn lief, mijn lief.
Die herhaling.
Dat vond ik hele mooie zin. Omdat je het op hele verschillende manieren kan lezen. Er kan een soort van zucht in zitten. Of juist een verlangen.
Yeah.
Dus die vermoeidheid. Of juist die verlangen dus. Dat vond ik bijvoorbeeld heel mooi. En ik heb
iets
meegenomen.
Ja? Wat je mooi vindt van hem.
Ja, het heet dus Klaaglied. Althans, en dan spreek ik het dus heel modern uit. En hij heeft het geschreven na het overlijden van Brechtje Spiegel. Een van zijn vele geliefdes. En hier las ik een aantal stroven die ik heel mooi vond.
Mm-hmm.
Dus misschien kan ik er twee of drie
voorlezen. Ik ben benieuwd.
Oké, ik moet er wel bij zeggen, dit is dus heel oud Nederlands. Dus waarschijnlijk, ik maak sowieso fouten, denk ik. Nou, dat weet ik vrijwel zeker. Maar ik ga proberen enigszins een mix tussen modern en oud Nederlands of zoiets. En dan voorlezen. Vliet ver van mijn geluid, blijgeestige godinnen, die water en bos bewoont en stadig met geneugd. Door een ring van lusten rolt uw zachte zinnen en met uw zeer gemoed tegen geen hart zeer meugt. Want mijn mistroostig hart vol droevige gedachten en heeft geen lichte wijs van blije deuntjes op. Mijn diepe zucht op zucht dringt uit berstende klachten van rampzalige liefde uit mijn benauwde krop.
En hoe zou je zijn schrijfstijl omschrijven?
Ja, wat hij volgens. Kijk. Ik heb dus niet echt. Ik heb niet heel veel van hem gelezen om. Maar ik acht me eigenlijk niet bevoegd om veel over zijn werk te zeggen. En nu ga ik toch wat ervan zeggen. Namelijk dat hij hele kleine dingen heel groot maakt. De liefde voor iemand, zijn. Het rouwen. Wat hij eigenlijk ook enigszins in dit klaaglied doet. Dat eigenlijk. Dus dat hij hele kleine dingen heel groot. Terwijl ik het juist heel mooi vind als mensen hele grote vraagstukken heel klein maken. Heel persoonlijk.
Dus hij doet dat eigenlijk andersom.
Ja, omdat ik ook geloof dat je met het hele kleine verhaal zonder daadwerkelijk dingen echt te benoemen of zoiets heel veel kan vertellen. Maar dat is altijd heel lastig. Dus ik vind het mooist als het kleine dingen het grote verhaal vertellen.
En dat 17e eeuws? Nederlands?
Lastig. Ja. Echt, ik heb soms moeite met Nederlands. En dan ook nog dit.
Ja.
Nee, heel lastig.
Maar vaak vind ik, als je het hardop voorleest, dan wordt het al duidelijker dan wanneer je al die letters en.
Precies.
Wanneer je het leest.
Ja, inderdaad. Maar nog steeds, nu, ik vrijwel zeker dat ik heb een paar fouten gemaakt, maar.
Heeft toch niet?
Ik kom niet uit die eeuw.
Hoofd moet blij zijn dat zijn werk nog gelezen wordt.
Nou ja.
Nou, even iets anders. Jij studeert rechten, of nu master strafrecht. Hoofd was ook een rechtsgeleerde. Zie je dat op de een of andere manier in zijn werk terug?
Niet zozeer. Zoals ik dus net zei, ik heb niet heel veel van zijn werk gelezen. En wat ik heb gelezen, het ging vooral over liefde. En soms haalde hij wel eens de geschiedenis aan. Maar die invloed heb ik niet gezien. En misschien wel omdat ik dus verreweg alles heb. Ik heb dus niet genoeg gelezen, denk ik, om daar daadwerkelijk iets over te kunnen zeggen.
Ja, maar en komt jouw studie rechten van pas bij jouw schrijfwerk?
Nee, ik probeer dat ook te mijden. Ook in interviews of wat dan ook. En dus een bewuste keuze. Omdat ik denk... Dit zijn een van de laatste... Zeg maar, ik heb altijd gedacht van misschien ga ik nu schrijven... en dan uiteindelijk toch nog iets met dat juridische doen. En dan houdt het schrijven ook gewoon op. Althans het journalistieke of het column schrijven.
Ja.
Dus ik geniet nu van het schrijven van hele persoonlijke verhalen... en dan later gewoon het juridische. En niet
en
meer schrijven.
Twee losse dingen voor ja, jou. Ja. Ja.
Al het schrijven zeg maar, binnen het juridische komt... Het schrijven natuurlijk wel van pas. We hebben nu vakken waarbij je voor een pleidooi moet schrijven.
Ja.
Of onderzoeken, et cetera.
En een hoofd was hier niet altijd in zijn eentje creatief bezig. Hij nodigde regelmatig creatieve en intellectuele vrienden uit. Zoals kunstenaars, wetenschappers en bestuurders. En deze groep is bekend gaan staan als de Muiderkring. Wat voor beeld krijg jij van die groep?
Ja, de elitairen onder elkaar, denk ik. En dat zeg ik niet met... walging of zoiets. Ik bedoel, ik vind het idee heel mooi dat mensen bij elkaar komen en gaan praten over het bestaan of over filosofie, gaan filosoferen, praten over kunst, over poëzie, et cetera. Ik vind dat idee heel mooi. Ik heb trouwens ook bij Annemarie, de directrice van Muiderslot, voorgesteld van moet er niet een Muiderkring komen, maar dan weet ik veel dat je 7 jongeren bij elkaar zet of zoiets.
Een hedendaagse Muiderkring.
Die bestaat. Er is nog steeds een Muiderkring.
Ja.
Maar dat je gewoon een afdeling voor alleen jongeren maakt.
Oh ja,
maar
goed idee.
Ja. Maar het idee is natuurlijk dat je crème de la crème bij elkaar brengt. En ik weet niet of er heel veel jongeren zijn.
Nou, een
zijn
beetje
die
vernieuwing mag toch? Maar hoe zou jij jouw eigen Muiderkring, hoe zie jij die dan voor je? Stel, jij mag er een oprichten. Wie mag er niet ontbreken, bijvoorbeeld?
Nou, kijk, mijn eigen Muiderkring... Je hebt van die achterstandswijken, zoals de Haagse Schilderswijk, waar ik dan zelf woon. Maar over in heel Nederland heb je die, vooral in de Randstad, maar hoeft niet eens per se. En ik denk dat een eigen Muiderkring met mensen uit dat soort wijken, die uiteindelijk toch de elite zijn geworden. Want misschien ben ik stiekem ook wel elite. Ik studeer aan de beste universiteit als het gaat over rechten, in ieder geval in Nederland, naar mijn idee. Ik schrijf voor De Correspondent. Heb wat geschreven voor de Groene Amsterdammer. Ik bedoel, dat is de elite. En uiteindelijk ben je daar zelf onderdeel van geworden. Het is gewoon dat je uit verschillende van dat soort buurten mensen uitpikt. Die dan elite zijn geworden. Want ik denk dat dat voor heel veel migrantenkinderen. En misschien wijken we nu te veel van het onderwerp af. Is dat een soort van droom om te behoren bij die elite. En tegelijkertijd is dat denk ik ook heel gevaarlijk. Die droom, omdat het ook heel erg fout kan aflopen. En je eigen roots eigenlijk zegt van daar moet ik niet meer zijn. Ik moet hoger opkomen. Maar ik denk dat dat mooi zou zijn. Dat je zo het worden van een elite... zonder dat jouw ouders het hier in Nederland waren... dat gaat vieren om bij elkaar te komen.
Die zou je dan scouten zo uit verschillende wijken.
Ja.
Ja. Ja, en die droom die je net vertelde, is dat zo bij jou gegaan? Dat jij dacht, ik wil dus bij die elite horen? Had jij dat soort van als doel bijna? Of?
Ja. Ik denk, er zat altijd een stukje van, ik moet de wijk, ik moet mijn buurt, ik moet mijn klasse ontvluchten. Ik moet dat daarbovenop komen. Ja, en ik merk het ook inderdaad bij heel veel migrantenkinderen. En die zich dan daarvoor... daardoor begeven in omgevingen waar zij een van de weinigen zijn. Ook op de universiteit. Dat onlangs sprak ik nog een Afghaans-Nederlands medestudente. En die zei van, ik zag je wel eens zitten in collegezalen. En dan wilde ik op je afstappen. Omdat ik wist, wij twee scheiden ons... We horen er niet helemaal bij. Of we voelen niet echt dat we erbij horen. En dat je dan op zo'n omgeving als universiteit komt.
En uiteindelijk in zo'n kamer van PC Hoofd,
ja,
waar je aan de slag mag.
Ja. En volgens mij begonnen we dit ook met van, ik denk niet dat ik hoor in een kasteel.
Ja.
Dat was volgens mij een van de eerste antwoorden op jouw vragen. En dat speelt denk ik ook mee. Van dat je op plekken komt en elke keer afvraagt, hoor ik hier eigenlijk wel?
Ik ben benieuwd wat je hier dan toch hebt geschreven, ondanks die twijfel en dat erachter. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Wie kwamen hier vroeger over de vloer en vormen de mythe van de Muiderkring? Voor deze aflevering dook ik in het leven van Hugo de Groot. Net als Hizier, een rechtsgeleerde. Je kent Hugo de Groot misschien als de man van de kist. Of eigenlijk de man in de kist. Hij ontsnapt uit slot Loevestein in de inmiddels bekende boekenkist. Maar wat gaat er allemaal vooraf in zijn leven? De Groot is geboren in Delft op 10 april 1583 en komt uit een rijke adellijke familie. Al gauw blijkt De Groot een hoogbegaafd kind te zijn, dat al op zijn 11e naar de Universiteit van Leiden gaat om geesteswetenschappen te studeren. Door de belangrijke kenniskring van de statige familie De Groot begeeft hij zich al op jonge leeftijd tussen belangrijke en intellectuele mensen. Maar De Groot is zeker geen buitenbeentje tussen al deze zware jongens. Zijn academische talenten in talen en filosofie vallen op. Op zijn 15e noemt koning Hendrik de Vierde van Frankrijk hem zelfs Le Miracle d'Hollande. Nou, probeer dan nog maar eens niet naast je schoenen te lopen. Waar De Groot vooral in uitblinkt, is rechten. Hij legt de basis voor een aantal basisrechten die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Een van deze rechten is het zogenaamde Mare Liberum. Hierin zet De Groot uiteen dat de zee van iedereen is. Dat hoef je de VOC geen twee keer te zeggen. De Groot is voor die tijd een ruimdenkend protestant. Dit zorgt dat hij precies aan de verkeerde kant staat tijdens de machtsovername van prins Maurits. Velen worden vervolgd en ook De Groot wordt uiteindelijk in slot Loevestein opgesloten. Maar dit past natuurlijk niet in de planning van het wonderkind van Holland. Na een kleine 2 jaar heeft hij er wel genoeg van. Zijn redding vindt de academicus, zoals wel vaker, in zijn boekenkist.
Nou, genoeg gepraat over hoofd. Ik ben heel benieuwd naar de column die jij hier hebt geschreven. Wil je daar van tevoren nog iets over vertellen of ga jij ons verrassen?
Niet inhoudelijk. Ik wil niks over. Maar ik wil gewoon zo beginnen met lezen. Maar ik denk dat het goed is om eerst te vertellen wat de opdracht was.
Ja?
De vraag, althans die ik meekreeg, was wat kunst in de breedste zin van het woord, of eigenlijk in het bijzonder, dus een kunstwerk, bij mij oproept. Dus op die vraag heb ik enigszins geprobeerd antwoord te geven. En nu gewoon voorlezen?
Of? Ja, lees maar voor.
Zo'n 1,5 jaar geleden kocht ik een beeldje. Een man die op zijn buik voor zijn sokkel ligt. Getiteld Sic Transit Gloria Mundi. Bij aflevering was het beeldje niet heel. De kaart die erbij zat maakte duidelijk waarom. Sorry for any possible damage. Change comes with bruises. Ik kocht het kunstwerkje niet omdat de wereldse grootsheid of veranderende tijdsgeest me zo boeit. Maar omdat het me deed denken aan mijn bloedeigen vader. De man die op de dag dat we hem verlieten werd ontroond. En net zoals de rest van het gezin met schaafwonden en blauwe plekken liep. Hoop ik. God mag weten wat voor man hij was. Als vader had hij losse handen. Een gierigheid die te rijmen was met zijn geveinsde vroomheid. Een zielstergende lach. Een kleine woordenschat. Achter zijn vuisten en tirades zat waarschijnlijk een vaderlijke wijsheid. Als deze me nooit duidelijk geworden. Omdat we vroegtijdig de benen namen. Het zou nu niet over hem moeten gaan. Maar zo gaat het veel vaker. Ondanks zijn afwezigheid heeft vader nog altijd een vinger in de pap. Ik zou ook wel een standbeeld van mezelf willen. Wie niet? Maar ik weet het. Ik ben niet heldhaftig en geen avonturier. Heb te weinig gestoeid, want daarvoor was er geen man des huizes. Heb slappe schouders, had de kleinste knokkels van mijn vriendengroep. Is het niet mens eigen om erkend en geëerd te willen worden? Even op een voetstuk te staan. Gewoonweg gezien worden, vroeg ik tijdens een werkcollege rechtsfilosofie aan de docent. Hij wilde weten wat de grondslag lag aan die overtuiging. Het schoot me gewoon te binnen. Het is simpelweg filosofie van de koude grond, zei ik. Die docent sprak bekakt. Voor de vreemde vogel die ik ben, vond ik dat jaloersmakend. Alles wat hij vertelde over Eros, Plato en Dante Alighieri's verwoestende liefde voor Beatrice was daardoor bij voorbaat betoverend. Hij stelde scherpe vragen, wel altijd precies die vragen die een overgroot gedeelte van de studenten niet wist te beantwoorden. Rechtsfilosofie had een religieus tintje. Zo ging dat werkcollege onder andere over de waarde van God. De Vader in de hemel schenkt weliswaar de o zo nietige en zondige mens zure appels, maar hij hemelt tenminste het individu ook op. Hij eit vanuit zijn troon over je bol, houdt een plekje voor je vrij in het hierna, offert zijn profeten op voor jou. Misschien dat ook ik me daarom nog altijd zo vasthoud aan hem. Gezien worden is immers één van de weinige dingen die geen enkel mens alleen kan. Dat beeldje is een gipsen schaalmodel. 21 bij 15,5 bij 9 centimeter. Van een project van kunstenaar Dries Verhoeven. Het prijkt nog steeds in mijn boekenkast. Het is het eerste en tot dusverre nog het laatste kunstwerk dat ik ooit heb gekocht. Online, voor €8,50. Maar ik zou graag meer, nog veel meer kunst in huis willen. Ik hoop nog altijd een pronkstuk te vinden op bijvoorbeeld de Braderie in mijn straat tijdens Koningsdag. Alleen, veel meer dan verroeste pannen, kleding, hoogstwaarschijnlijk gestolen fiets en een romans is niet te koop. Zelf verkocht ik een paar jaar terug, toen nog op Koninginnedag, de PlayStation 2 van mijn broer en moeders nieuwe glazen ovenschaal. Die middag haalde ik bij een van de vele snackbars in de buurt een broodje patat en blikje energiedrink voor al mijn beste vriendjes. Eigenlijk, bedenk ik me nu, waren we op de eerste plaats lotgenoten, omdat ook zij zonen waren van een afwezige vader. Al voelt afwezige vader aan als een pleonasme.
Was dit een verhaal dat er al heel lang uit moest?
Nee, kijk. Misschien is dat het lot van een kind dat opgroeit zonder vader, of misschien wel met een agressieve vader, dat het je nooit meer loslaat. En ergens zeg ik ook van, het zou nu niet over hem moeten gaan. Maar mijn vader heeft nog altijd een vinger in de pap. Dus misschien moet het verhaal wel elke, in ieder geval te vaak er nog uit.
Mm-hmm. Houdt dat ooit een keer op, denk je? Dat het er een keer echt uit is? Hoop je dat?
Uiteraard, dat gun je jezelf, denk ik wel.
Ja.
Ja.
En schrijf je vaker over je vader?
Ja, hij komt regelmatig terug in mijn stukken.
En die link met het Muiderslot ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, kijk, ik was in feite heel vrij. Ik kon een kunstwerk hier uit het kamertje van PC Hoofd kiezen. Of een van de vele andere werken die door het kasteel hangen. Maar toen ik hier voor het eerst kwam, zag ik elke keer hoe verschillende mensen, ook PC Hoofd zelf, vereerd werden met een zeer groot schilderij aan de muur. Ook in dit kamertje dus, maar ook in de rest van het kasteel. En het is natuurlijk een eer dat dit kamertje er nog steeds is en men een writer in residence mag worden. En dat dan draait om hem. Dat element van verering zit er hier heel erg in dit kasteel. En ook strijd, bescherming. Het gaat heel erg over ridders. Er is een riddertour. Je ziet allemaal harnassen, et cetera. En met die twee dingen wilde ik heel graag iets doen. Dus enerzijds het vereerd worden of andere mensen vereren. En tegelijkertijd het voeren van strijd. En die twee elementen samen maakte dit verhaal. En ook omdat over die verering, ik moest meteen denken aan dat werk van Dries Verhoeven. Dus zo ontstond langzamerhand het verhaal.
Ja, knap hoe je dat helemaal dan met je eigen persoonlijke verhaal samen hebt gevoegd.
Ja, dat vond ik wel belangrijk, dat ik het bij mezelf moest houden en niet moest proberen in de voetspoor van PC Hoofd te treden of iets te doen wat hij ook heeft gedaan.
Ja, echt jouw eigen verhaal brengen.
Ja, omdat ik nooit in zijn buurt zou kunnen komen. Dus ik wilde dat ook niet proberen.
Ja. En schrijf jij om bepaalde gebeurtenissen of emoties van jou af te zetten? Werkt dat zo voor jou?
Nou, kijk, enerzijds is dat een hele cliché vraag en tegelijkertijd is dat een hele goede vraag waarmee je, denk ik, te dichtbij komt. Dus
ja.
Ik denk dat het goed is. Nee, ik ga er geen antwoord op
geven. Nee. Maar het blijkt ook wel uit zo'n persoonlijk verhaal.
Ja, ik denk dat het genoeg zegt.
Ja. En volgend jaar kiest het Muiderslot weer een nieuwe writer in residence. Zou je het andere schrijvers aanraden om hier een tijdje te spenderen?
Ja, zeker. Het is echt de hele ruimte. Ik liep ook wel eens met Fatma Boulas, de programmamaakster die mij hiervoor had gevraagd. Ook door de ruimte, door het hele kasteel. En toen zei ik ook elke keer tegen haar, wauw, hier kan je zo'n mooi programma maken. Of hier, dit is zo inspirerend. En dat is het. Elk hoekje, nou, oké, dat is iets overdreven. Maar elke ruimte vertelt zo'n bijzonder verhaal waar je zelf door, waardoor je geprikkeld wordt en zelf iets mee kan doen. En misschien is dat in dit kamertje dus iets te veel prikkels. Ja. Maar dat, ik zou het uiteraard aanraden. Ik vond het heel bijzonder. En ook de gastvrijheid vanuit het kasteel. En wie kan er nou zeggen, ik heb in een kasteel...
Ja, hoe bijzonder is dat?
Verbleven, inderdaad.
Ja. Nou, mooi. Ik ben benieuwd naar wie dit volgend jaar mag gaan worden. Kijk daar naar uit. Dankjewel.
Jij bedankt voor al je vragen. Thanks.
Dit was Muiderslot tussen je oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien en mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Hoonhout. Hij verzorgde ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Podium. We maken ook een reeks over kasteel en collectie, een reeks over water en eentje over de kasteeltuinen. Alle afleveringen zijn vanaf najaar 2021 te beluisteren via je favoriete podcast-app. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!